Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan wij het hebben over de India-Amerika relatie. We weten natuurlijk allemaal dat Trump historisch impopulair is in Europa. Zeker na de verraderlijke speech van Vance op de veiligheidsconferentie afgelopen week in München. Maar Trump is niet overal impopulair. Onder meer in India geniet hij best wel populariteit. Nou, met wie kan ik dit beter bespreken dan met mijn goede vriend, podcastpartner en India-expert Rajiv Lakshmiprasad. Rajiv, vertel hier meer over.
Het klopt inderdaad dat ze in India anders kijken naar Trump vergeleken bij de Europeanen of met de Europeanen. Daar sommige Indiërs of veel Indiërs zeggen dat er zelfs sprake is van een bromance tussen Modi en Trump. Nou, ik zie dat zelf niet zo zitten, kunnen we het zo meteen verder over hebben. Maar inderdaad, in India kijken ze best wel hoopvol tegemoet naar het komende presidentschap. En menen veel Indiërs dat dankzij Trump de India-Amerika-relatie zal verstevigen. En dat het ook beter zal zijn voor het gehele Indiase geopolitiek.
Waarom is Trump enigszins populair in India?
Ja, dat is...
En hoe populair is hij eigenlijk?
Nou, hij is heel populair om even een verhaal bij te halen. Of ik kan me nog herinneren dat tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen in november... werd er een poll gedaan in India over wie populairder is, Harris of Trump. En ja, het was al bekend dat Trump populair is onder de Indiërs. Maar ze dachten, ja, Harris heeft toch een Indiaas achtergrond. Althans, haar moeder is een Indiase. Dus misschien zal dat de rol spelen. Bleek dus dat alleen in één deelstaat Harris populairder was. Dat is nota bene een deelstaat Tamil Nadu, waar haar moeder vandaan komt. Maar in al de overige staten, zelfs in de andere zuidelijke Indiase staten, werd er vaker naar Trump gekeken. Dus zo populair is hij. En dat heeft echt meerdere redenen. Ook redenen die voorkomen.
Zou je de belangrijkste kunnen noemen?
Het belangrijkste is dat wat veel Indiërs vinden is, nou, hij is een sterk leider. Ik denk dat dat ook iets is wat Indiërs waarderen. Een sterk leider, in ieder geval dat beeld van een sterk leider. En ten tweede is dat Trump ook in zijn eerste termijn in woord stevig tegen terrorisme was. En dat hij ook het woord radicaal islamitisch terrorisme noemde. En dan in het beeld van Indiërs ook stevig naar handelde. In ieder geval veel steviger dan onder beide het geval was. En dat is voor India heel belangrijk. En het derde wat speelt, is dat Trump keihard anti-China politiek voerde. Of althans dat beeld creëerde dat hij een sterk anti-China beleid voerde. Al is het maar de vraag of Biden niet misschien nog steviger was. Maar dat helpt, want China en Pakistan, die zijn de twee grote vijanden van India.
Dus als ik jouw analyse zo beluister, dan speelt beeldvorming een heel belangrijke rol in de populariteit van Trump in India.
Zeker, überhaupt in de gehele Indiase democratie. Ik denk misschien in elke democratie hoor. Maar beeldvorming speelt een heel belangrijke rol hierin.
Helder, helder. Nou, voordat we dieper ingaan op de vermeende bromance, die jij overigens niet ziet tussen Modi en Trump, wil ik heel even voor onze luisteraar karakteriseren hoe die ontwikkeling van de India-Amerika-relatie eruit ziet. Wat is er in de afgelopen decennia gebeurd? Kun je dat kort met ons delen? En wat zijn de belangrijkste trends daarin?
Ja, we hebben vaak een podcast gehad over India en India's geopolitiek. Zelfs een van de eerste 4, 5 podcasten gingen we diep in op de geschiedenis van de Indiase geopolitiek. Dus ik ga het niet herhalen, maar om kort samen te vatten. Na de onafhankelijkheid van India in 1947. Ja, in het begin ging de relatie nog wel goed, maar daar ging de slechte kant op. Omdat India zat midden in het Koude Oorlogsspel en koos steeds meer de kant van de Sovjet-Unie. Nou, dan gaat het verkeerd. Nou, fast forward, in de jaren 90. De Sovjet-Unie bestaat niet meer. En je ziet dat toen al de eerste stappen werden genomen om de relaties met Amerika te verbeteren. Want je had Amerikaanse investeringen nodig. En India werd daar ook toe gedwongen door het IMF. Maar je zag dat onder Bill Clinton de relaties weer verslechterden, omdat India een nucleaire test uitvoerde als afschrikking tegen China. Omdat China dat ook had gedaan. Nou, je ziet dat in de beginjaren 2000 onder president Bush, de Republikeinse president. Ja, je zou kunnen zeggen dat toen echt een doorstart werd gemaakt van een nieuwe India-Amerika-relatie.
Toen werden de wortels geplant?
Toen werden de wortels geplant en je zou zelfs kunnen zeggen dat het nuclear agreement, dus het nucleaire overeenkomst tussen Amerika en India, dat als het ware de start was van een nieuwe relatie. En wat precies de details was, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat er sprake zou zijn dat een nucleaire kennis gedeeld zou worden over het openen van kernreactoren, dat India toegestaan zou worden om uranium te kopen bij bepaalde bronnen waar Amerika het voor het zeggen heeft enzovoorts. Nou, dat was echt een doorstart. En vooral omdat na
doorbraak.
Doorbraak, sorry. Dat is een doorbraak. En vooral na 9-11 Was India een fijne partner in de strijd tegen terrorisme, ook strijd tegen de Taliban? Was het fijn om India als partner te hebben, al deed India zelf niet mee met die oorlog? En hij had natuurlijk de tijd van echt globalisering. En je ziet dat na president Bush, onder Obama, een verdere doorbraak. Dus het constant doorbraak op doorbraak. Onder Obama kennen we natuurlijk de pivot to Asia. Ik weet niet of hij dat echt heeft gestart, maar hij heeft het
ja,
wel echt...
Ja, dat wordt hem toegeschreven.
Oké, dat is dan goed.
Dat zag je ook bij zijn eerste trips. Uh-huh. Dat hij in zijn eerste trips ook veelvuldig naar Azië ging. Ja, en niet alleen Europa bezocht, wat voordien normaler was.
Ja, precies. En je ziet ook de eerste beelden tussen Modi en Trump. Is het allemaal haks, is allemaal geknuffel. En Obama heeft als het ware heel veel geïnvesteerd in een nieuwe relatie, of in de bestaande relatie tussen Amerika en India. Tekenen van allerlei nieuwe verdragen, een luisterend oor geven. En dat bouwt weer voort. Dus daarna komt Trump, nou, die bouwt daar weer op voort. En dan heb je Biden met de Quad. Die is ook tijdens het presidentschap van Biden heeft dat een nieuw leven gekregen.
Quad is samenwerkingsverband natuurlijk tussen Japan, Australië, India en Amerika. Precies. Om de Indo-Pacific vrij te houden.
Klopt. Dus dat is eigenlijk wat je ziet. Dus je ziet het vanaf de beginjaren 2000, gestart door president Bush. En echt een doorbraak gegeven door president Obama. Dat de India-Amerika-relatie steeds hechter en hechter wordt. Dus mijn verwachting is ook dat in de komende 4 jaren deze relaties steeds hechter zullen worden. Natuurlijk zal president Trump dat aan hem toeschrijven. Ja, dat komt echt door mij. Dat komt niet echt door hem. Het is gewoon een trend dat al gaande is. En ook, ja, hangt natuurlijk af wat Trump allemaal doet. Maar ook bij de komende presidenten zullen we zien dat die relatie steeds verder zal verstevigen.
Helder. Dus ja. Na de onafhankelijkheid van India was India toegewezen op een hechte relatie met de Sovjet-Unie vanwege het Koude Oorlogsspel. Na de val van de Sovjet-Unie zag je al dat de relatie tussen Amerika en India hechter werd. En elke president heeft daar eigenlijk een schepje bovenop gedaan. Van Bush uiteindelijk naar Obama toe, daarna Trump, nadien Biden en nu weer Trump, is de verwachting dat hij die relatie zal verstevigen. Nou, laten we daarmee starten. Afgelopen week hebben Modi en Trump elkaar ontmoet. Zijn er verschillende delegaties bij elkaar op bezoek geweest. En jij gaf aan of als voorbereiding op deze podcast dat je met name 3 punten wil bespreken. Over defensie, handelstarieven en intellectueel eigendom. En als derde visa en AI. Laten we starten met defensie, toch het meest smeuïge. Mm-hmm. Kun je vertellen over wat daar de doorbraak is geweest tussen Trump en Modi op het gebied van defensie?
Nou, wat het was is, ja, het hekelt Trump dat er sprake is van een grote trade imbalance, dus een handelsonbalans, disbalans tussen Amerika en India. Ik heb even de cijfers erbij gehaald. In 2024 was er sprake van een trade imbalance.
Ik weet handelsonbalans.
Handelsonbalans, laten we daarbij houden, van $45 miljard. Dus de Amerikaanse export naar India was ongeveer uit mijn hoofd $49 miljard. En de $49 miljard. En de Amerikaanse import uit India was uit mijn hoofd $87 miljard. Dus ongeveer $45 miljard een onbalans daarin. En dat hekelt Trump. Hij vindt dat India veel meer uit India...
Als ik even mee zit te rekenen, dan zit je rond de 38 miljard.
Oh, 38 miljard. Dus laten we 40 afronden. Ja. Dat hekelt Trump nog steeds. Hij vindt dat India veel meer uit Amerika moet importeren. En hij heeft daarbij aangekaart dat defensie aankopen een goede startpunt kunnen zijn. En dat het eigenlijk heel fijn zou zijn als India veel meer Amerikaanse wapens zou kopen. En hij zei daarbij, als dit zo doorgaat, dus als India een goede consument blijkt te zijn, dan staat zelfs de weg voor de F-35, de Joint Strike Fighter, open. Al nemen weinig in India dat echt serieus, ik ook niet echt, om meerdere redenen kunnen zo verder op ingaan. Maar dat is eigenlijk de reden. En het is eigenlijk ook onderdeel van een breder trend. Je ziet dat de wapens inkopen vanuit Amerika naar India toe in de afgelopen jaren steeds meer is gegroeid, omdat de Russische wapens steeds minder, niet onbetrouwbaar blijken, maar de productiecapaciteit komt steeds meer onder druk te staan. Dus in 2017, ik heb even de cijfers erbij gehaald, zagen we dat Russische wapens ongeveer 62% van de Indiase defensieimporten uitmaakten. 62%. En dat is van 2017 naar 2024, dus in een periode van 7 jaar, gedaald naar 36%. Dat is best wel flink gedaald. In de tussentijd zijn de defensieaankopen van Franse wapens flink gestegen tot 32%. Dus die halen bijna de Russen in.
Hoe hoog was dat in 2017, weet je dat?
De 2000 niet, kon ik heel moeilijk vinden. Ik deed echt mijn best. Helaas heb ik het niet kunnen vinden.
Waarschijnlijk was het dan heel erg laag. Het was gewoon heel erg laag, precies. Kunt vinden.
Als 2/3 Russische wapens zijn, dan zal de rest de wereld zijn. Maar in ieder geval 32% zijn Franse inkopen. En Amerikaanse wapens inkopen is van bijna de 0 miljard, dus misschien een paar honderd miljoen, naar de 20 miljard gegaan. Dus dat is ook best wel flink. Dus het is eigenlijk onderdeel van een breder trend. En ik denk dat Trump daar ook mee wilt inspelen. En ik denk dat het ook beide uitkomt. Dat Modi ook die belofte kan doen van ja, we gaan meer wapens aankopen. Omdat het toch onderdeel uitmaakt van een trend. Dus dan kan je ook makkelijker zo'n belofte maken.
Ja, je kunt zo'n belofte doen dat precies. India meer wapens gaat kopen. Omdat India ook op zoek is naar wapenleveringen. Ja. En betrouwbare wapenleveranciers wil hebben. En dat Rusland steeds onbetrouwbaarder oogt. In ieder geval vanuit India's opzicht. Zowel voor de kwaliteit van de wapens, denk ik tenminste. Als ook
het is niet zozeer de kwaliteit. Tuurlijk zal dat hier en daar rol spelen.
Als ook de kwantiteit. Ik maak er even mijn zin af.
Oh, ja, sorry.
Maar
ja,
ga door.
Inderdaad, de kwantiteit. Dus productieprobleem. Dus India heeft vaker grote orders geplaatst bij Russische bedrijven, staatsbedrijven ook. Maar ze hebben steeds meer moeite om aan die orders te voldoen. Logisch, omdat Rusland nu ook een oorlog uitvecht. Dus vandaar dat India zoiets heeft van ja, we moeten ook naar andere partners kijken. Los van het opbouwen van onze eigen defensieindustrie.
Helder. Nou, je zou kunnen zeggen, oké, Amerika verkoopt al de laatste 7 jaar steeds meer wapens aan India. Waarom is dit dan toch nog van betekenis? Heeft dat met name te maken met beeldvorming? Of heb jij ook het idee dat er steeds meer wapens verkocht kunnen worden aan India, omdat zij een zogezegde clearance ofwel toestemming krijgen?
Ja, het is beide. Dus een deel is beeldvorming. Het helpt natuurlijk als je zulke beloftes kan doen. Naar je achterban doet, zowel voor Trump als voor Modi. Maar aan de andere kant is er ook wel iets inhoudelijks aan de hand. Want zowel Trump als Modi hebben aangegeven dat vanaf hun meeting dat er gewerkt moet worden naar een nieuwe datum. En vanaf die datum zal er gewerkt worden naar een eerste startpunt van de eerste fase. Ja, het is heel bureaucratisch, van defensieonderhandelingen, van een nieuw defensiepact. En dat is heel belangrijk, want India wil graag wel bepaalde wapens hebben van Amerika, met name bepaalde ja, hoogtechnologische wapens. Maar in Amerika is het heel moeilijk om zulke wapens te exporteren. Je hebt allerlei bureaucratische hindernissen die expres zijn ingesteld. Exportcontroles, met name van deze sensitieve wapens. Je mag ze niet zomaar verkopen aan landen. Dus je moet echt meerdere hindernissen door. Nou, zo'n defensie.
Ja, Amerika die heeft verschillende leaks of verschillende rankings
of check
opgesteld.
And balances, ja.
Ja, rankings ingesteld waar landen in zitten van zeer, zeer, zeer hechte bondgenoten naar vage kennissen.
Precies.
En India zit daar nu ergens tussenin.
Klopt, ja.
Of dus tenminste, vijanden gaat natuurlijk dan helemaal. En India gaat nu waarschijnlijk een soort upgrade door van vage kennis, zeg ik maar even gekscherend, naar beginnende bondgenoot.
Precies, ja. En de beste vrienden zijn de landen van de Five Eyes Initiative. Dus de Anglo-Saxische landen. Nieuw-Zeeland, Australië,
VK, ja. Canada.
Ja, die krijgen dus.
Ik weet niet of Canada Amerika nog eens echt de bondgenoot ziet, ja, overigens.
Maar die krijgen dus een van de meest sensitieve of meest hoogtechnologische wapens. Overigens ook niet alles, hè. Er zijn gewoon wapens die Amerika echt voor zichzelf houdt.
Oké.
Dat is ook wel interessant om te zien. Maar en zo'n defensieovereenkomst kan dus helpen om deze bureaucratische hindernissen te overbruggen. Dat je een soort van uitzonderingsclausules kan maken of eigenlijk gebaande paden kan maken van oké, India wilt zulke wapens kopen. Voor jullie hebben we speciaal deze wegen gecreëerd om tot die wapens te komen.
En die defensieovereenkomst, bestaat die dan met name uit wapenexport en import of behelst dat meer? Gaat het uiteindelijk ook om defensiesamenwerking, delen van militaire basis en misschien ook een beschermingsclausule dat wanneer de ene aangevallen wordt, dat de ander dan zal opstaan? Of zit dat er geen?
Nou, dat laatste, onderdeel van zijn? Niet in. Misschien over 20, 30 jaar is dat wel het geval. Maar goed dat je dit aankaart, dus los van het aankopen van wapens, willen ze het ook hebben over mogelijk technologieoverdrachten. En dan gaat Amerika niet de meest sensitieve technologie overdragen, maar technologie die iets daar lager zit, die India ook nog steeds niet heeft. En ten derde willen ze
met name gericht op de defensieindustrie, toch?
Precies, gericht op de defensieindustrie, want India wil graag een eigen defensieindustrie opbouwen tegen China. En ten derde willen ze ook
en
kijken
als
naar
ik daar mag doorvragen, dan kun je daar naar het tweede punt toe. Ja? Op welke defensieonderdelen zal dat zijn? Gaat het dan vooral om de luchtmacht, de landmacht of de marine? Of alle drie?
Dit gaat vooral om de luchtmacht.
Luchtmacht,
echt, India heeft echt flinke slagen te maken als het om luchtmacht aankomt.
Ja, ik heb al vaak te horen en ook gelezen, te horen gekregen en gelezen dat India heel graag een eigen straaljager wil ontwikkelen. Ja. En dat mislukt al zo'n 40 jaar.
Precies, ja. Dus daar wil ik net op ingaan. India wil inderdaad een eigen straaljager ontwikkelen. Zelfs een eigen vijfde generatie straaljager, de Tejas. Maar ja, dat is een project dat vanaf 1994 al is gestart. En zijn ze nog steeds niet verder gekomen. Zodanig zelfs dat toevallig gisteren een topgeneraal van de Indiase luchtmacht op tv kwam en echt zijn ergernis uitte over waarom het zo traag gaat. En dat hij is zelfs een relatief oud man. En hij gaf aan dat hij orders heeft geplaatst over het kopen van 40 nieuwe zogenaamde Tejas. Het waren iets van vierde generatie straaljagers. En dat hij bijna aan het einde van zijn carrière is en dat deze straaljagers nog steeds niet zijn gekomen.
Als dan iets die trage ontwikkeling blootlegt, dan is het dit wel. En vierde generatie straaljagers, even voor de luisteraar, dat is F-16 niveau.
Precies.
Dus dat zijn straaljagers die wij nu aan het uitfaceren zijn.
Klopt.
Als Europa en die wij als derde rangs wapens, als het ware, geven aan Oekraïne. En India is nog niet in staat dat te ontwikkelen.
Precies. En inmiddels hebben Amerika en zelfs China, die zijn al bezig vijfde generatie straaljagers te produceren. En zijn zelfs bezig met het ontwikkelen van zesde generaties. Al is dat iets van een paar design
years later. Nederland heeft vijfde generatie straaljagers. Ja, de JSF, de F-35.
Ja, en dat komt. En ik denk dat ook in het defensiepact zal komen. Volgens de generaal kwam het op dat er sprake is van te weinig competitie in de Indiase defensieindustrie. Met name bij de luchtmacht. Je hebt de Hindustan Dynamic Limited. Sorry voor me dat ik het niet zo goed uitspreek. De HAL. En dat is een staatsonderneming. En de meeste of grote vergunningen worden vooral natuurlijk aan zo'n staatsonderneming gegund. Waardoor niet echt sprake is van competitie. En hij gaf aan dat is het grote probleem in de Indiase defensieindustrie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het ook het onderdeel zal zijn van zo'n defensieovereenkomst. Om eigenlijk ook de Indiase defensiemarkt open te breken.
Dus defensiemarkt openbreken en wellicht ook private samenwerking met van Amerikaanse bedrijven met Indiase bedrijven, al dan niet in de handen van de overheid. En India hoopt daarmee de eigen defensieindustrie verder op te bouwen. Mm-hmm. En met name als het gaat om de luchtmacht, want daar is de nood het hoogst. Dan wilde je nog een tweede punt maken.
Ik wil nog een ander punt bij defensie maken voordat we naar het volgende...
Ja, het tweede punt bij defensie. Ja.
Gaan. Ik weet niet of dit het is wat je wilde zeggen, maar... Nou, Amerika kwam dus, of Trump kwam met het voorstel dat uiteindelijk F-35 gekocht zouden kunnen worden. Toen kwam er die andere grote partner van India, die gelijk een tegenoffer deed. Dat is namelijk Rusland. En die had aangeboden om zijn versie van de F-35, dat is de Sukhoi 57, ook een vijfde generatie straaljager, te verkopen aan India. Die bijna vier keer goedkoper is. De Joint Strike Fighter, de F-35, kost tussen de 140 en 150 miljoen dollar per stuk. En de Russische variant kost tussen de 35 en 40 miljoen. Hangt natuurlijk ook vanaf hoeveel je koopt. Dus bijna ongeveer vier keer goedkoper. De onderhoudskosten zijn ook veel, veel lager. Heeft een hogere snelheid. Natuurlijk heeft de Joint Strike Fighter een betere stealth. Dus dat je iets beter onder de radars kan blijven. Dus dat wordt ook interessant om te zien.
En hoe werd daarop gereageerd vanuit India? Afwijzend of goedkeurend?
Nou, goedkeurend. Zij waren juist blij dat zij in die positie zaten om te kunnen kiezen tussen die twee beiden. En dat Rusland eindelijk ook zo'n offer heeft gemaakt. En Rusland heeft overigens ook aangeboden dat die straaljagers in India zouden worden geproduceerd. Met bepaalde technologietransfers.
En wat is de rationale van Rusland hierachter? Want heel lang hebben ze dit niet gedaan.
Nee.
En waarschijnlijk was dat zo om de eigen defensieindustrie zeker te stellen en om zelf een kwalitatief voordeel te behouden. Mm-hmm. En zij ook wel aanzagen komen dat India steeds hechter aan het worden was.
Klopt.
Met het Westen. Onder meer de Frans-Indiase relatie springt natuurlijk in het oog vanwege alle Rafale-verkopen aan India. Waarom neemt Rusland nu die vlucht naar voren toe? Is dat toch om die hechte relatie tussen India en Amerika te torpederen en te voorkomen?
Ja, dat is het. Want je moet je voorstellen, als je kijkt naar de Indiase luchtmacht, we focussen echt in op de luchtmacht, maar dat is ook wel interessant, dan zie je dat nu de Rafales, de Franse Rafales, echt een ruggengraat vorm van de offensieve capaciteiten van de Indiase luchtmacht. Dat zijn 4,5 generatie. Hele goede straaljagers, de Grieken hebben die ook, die willen ook meer. En zij doen het samen met een andere Russische straaljager, die van, dacht ik, de vierde generatie zijn. De 3,5 en vierde generatie.
Ja, nou, dus India de Russische variant van de F-16.
Precies. Precies. En India wil graag vijfde generatie straaljagers hebben. Nou, het doet heel wat met een geopolitieke relatie, als jouw land daar een kernonderdeel van kan zijn. Als Rusland kan zeggen, wij vormen de ruggengraat van jullie vijfde generatie straaljagers.
En waarom heeft Rusland dat aanbod niet eerder gedaan?
Ik denk dat ze wachten tot... Het is net als poker, je wacht wanneer je de juiste kaarten kan inzetten. Ik denk dat ze gewoon daarop hebben gewacht.
Oké, het komt nu een beetje als mosterd naar de maaltijd. Want je zou kunnen zeggen, jarenlang hebben ze die mogelijkheid gehad. Mm-hmm. En nu Amerika en India steeds hechter worden, probeert Rusland dat in één keer te voorkomen. Zoals we dat al in een eerder stadium hadden kunnen doen. Mm-hmm. Maar goed, dan wil ik de volgende vraag stellen. Als jij een inschatting zou moeten geven, gegeven de staat van de Russische krijgsmacht en de defensieindustrie, en gegeven de staat van de Amerikaanse defensie en krijgsmacht en de industrie, mm-hmm. Voor welk aanbod gaat India? Want ik denk dat allebei niet acceptabel gaat zijn. In ieder geval niet voor Amerika. Is mijn inschatting. Al weten we natuurlijk nooit hoe hecht Trump en Poetin zijn. Want ik heb wel het idee dat Trump in Poetins broekzak zit.
Ja,
dus misschien ook wel dat het allebei kan. Maar stel je voor, er moet gekozen worden.
Ik denk zelf, natuurlijk is een echte voorspelling, kan het echt verkeerd hebben. Dat wil ik van tevoren wel even zeggen. Maar ik denk toch dat ze voor de Russische variant gaan. Om meerdere redenen. Het is veel praktischer. Het is veel haalbaarder. Want zoals ik eerder aangaf, het is niet zo dat Amerika gelijk over zal gaan tot de verkoop van F-35's.
Nee, dat zou een meerjarig traject worden.
Echt een meerjarig traject. India moet echt zich eerst bewijzen om dat het echt een goede consument is. Dus echt flinke aantal jaren, flinke aantallen Amerikaanse wapens kopen. De F-35 is ook veel duurder. De onderhoudskosten zijn ook veel duurder.
Die zijn heel erg hoog.
En voor één Joint Strike Fighter, dus voor één F-35, laten we zeggen, zou je 2 tot 3 Sukhoi 57's kunnen kopen. Dus de Russische variant. En voor India is ook kwantiteit eigenlijk vooral van belang. Misschien nu iets meer dan kwaliteit. Want je zou kunnen zeggen dat natuurlijk, of misschien is de F-35 iets beter dan de Russische variant. Maar de Chinezen hebben echt een enorme luchtmacht. Echt vele tientallen straaljagers meer. Dus voor India is het taak om zo snel mogelijk die kwantitatieve inhaalslag te maken. Dus daarom denk ik dat ze liever voor die zullen gaan. En vooral omdat de Russen hebben aangeboden dat die ook in India zullen worden geproduceerd. Met eventuele technologietransfers. Ja, dat helpt natuurlijk.
Enorm, want dan kun je ook zelf enorm. Die defensieindustrie opbouwen.
Ja, en ook de onderhoud is ook veel lager. Dus ik denk echt dat ze voor die Russische variant gaan.
Ja, een belangrijk punt dat je aanstipte is natuurlijk dat India in een soort koude oorlog verwikkeld is met China.
Ja.
En dat India China beschouwt als de belangrijkste rivaal. Nou, je wilde natuurlijk nog twee andere punten aanhalen in die India-Amerika-relatie na defensie. En dat is handel en intellectueel eigendom. Wat zijn hier de vorderingen op?
Ja, dus Modi en Trump hebben beide aangegeven dat ze graag willen dat de handel zal stijgen tot de $500 miljard in 2030. Om een beeld te hebben, nu is de onderlinge handel opgeteld $129 miljard. Dus bijna een verviervoudiging. Nou, ik zie een verviervoudiging in. Het is 2025 in 5 jaar niet echt gebeuren. Maar het feit dat ze hebben aangegeven dat ze de onderlinge handel flink willen verstevigen en willen laten groeien, dat zegt toch wel wat. En ze hebben ook, dus na zo'n defensieovereenkomst, willen ze ook dat eind 2025, dus rond het eind van de herfst, dat al de eerste fase van een nieuwe vrijhandelsovereenkomst al klaar dient te zijn. En
waar zal die eerste fase uit bestaan?
Nou, de eerste fase zal gaan over de basis. Ja, ga even een Engelse term gebruiken, hoor, anders moet ik de hele tijd vertalen. Over de basiskaders, over hoe onderlinge handel uit zal moeten zien. Hoe de spelregels zullen zijn omtrent handelstarieven. Dus niet de precieze details, maar de algemene spelregels. Hoe we om zullen gaan, of hoe ze om zullen gaan met intellectueel eigendom. Met veiligheid, omtrent
data. Intellectueel eigendom is het meest controversiële punt. Omdat India heel vaak verweten wordt, net als heel veel opkomende landen, intellectueel eigendom van andere landen te stelen. Ja. En dat zeker voor farmaceutische producten überhaupt niet eens te erkennen.
Dat wordt een,
en dat wordt een heel heet hangijzer tussen beiden, omdat die farmaceutische industrie in Amerika ongelooflijk sterk is en volledig patent gebaseerd.
Ja.
En dat staat op gespannen voet, op totaal gespannen voet met het
Indiase
model.
Als ik
model.
Even door mag gaan over de farmaceutische industrie, in India is het namelijk zo, er is een wet dat als er een medicijn wordt ontwikkeld en dat medicijn heeft een prijs dat niet haalbaar is voor de grote meerderheid van de Indiase bevolking, dat dan andere partijen, bedrijven, het recht krijgen om datzelfde medicijn gewoon te kopiëren en te maken, waardoor de prijzen keihard dalen. Dus in India zijn medicijnen, en ik heb het ook zelf gezien, echt spotgoedkoop. Echt spotgoedkoop. Omdat India heeft ook een hele grote arme bevolking. En ze hebben altijd als doel gehad, we moeten no matter what ervoor zorgen dat de overgrote massa van de Indiërs toegang heeft tot goede en goedkope medicijnen. Nou, de Amerikaanse farmaceutische bedrijven zien dat natuurlijk niet zitten.
Nee, dus die hebben zeker ongeveer een tegengestelde model. Die zeggen namelijk precies het tegenovergestelde. Ja. Juist zo weinig mogelijk mensen moeten toegang hebben tot medicijnen. En ze moeten zo duur mogelijk zijn, omdat wij dan hogere marges hebben. Ja. Dus dat is een ander model. En gezien de macht van de farmaceutische industrie en het belang daar ook van in die bilaterale handel, zou dit uiteindelijk een blokkade kunnen opleveren?
Ja, ik weet het echt niet. Want dat is het ook met deze presidentschap. Ze hebben Kennedy als minister van Volksgezondheid gekozen in Amerika. En hij staat weer bekend als een enorme strijder tegen de farmaceutische industrie. Dus, en iemand
die ook wel best wel veel in samensweringstheorieën gelooft. En ook onzin verkoopt. Dus het is dan heel erg onvoorspelbaar wat hij gaat doen. Aan de ene kant terecht dat hij zo tekeer gaat tegen de farmaceutische industrie. Uh-huh. Maar de argumenten die hij daarbij aanhaalt, zoals in het verband brengen van vaccins met autisme, is dan natuurlijk weer onzin. En ik denk ook niet zozeer dat ze dat in India geloven.
Nee, ja, precies. En ik denk niet dat ik denk niet dat een groot issue zal worden als India flinke strategische concessies kan doen op het gebied van defensie aankopen en het verminderen van de handelstarieven. Want dat is een doorn in het oog van Trump. Ik denk dat als ze dat doen, dat ze best wel een goede deal eruit kunnen halen. En in India wordt er
en nog los van de farmaceutische industrie, zijn er nog meer gebieden waar intellectueel eigendom een belangrijke rol speelt? Zo ja, op welke gebieden?
Nee, het is vooral farmaceutische industrie. Dus want India is technologisch nog niet zo ver, hoewel ik van India hou, vergeleken met China. China is wel echt de Chinezen zijn wel een paar stappen verder.
Ja, natuurlijk hebben ook een 3-4 keer grotere economie.
Ja, ja, ik dacht 5 keer zelfs. Maar de Indiërs hebben heel veel IT-talent. Dat wordt ook overal erkend. En ook als je hier naar Zuidas gaat, zie je vooral heel veel Indiërs werken. Maar het is niet zo dat ze echt de high-end leveren. Natuurlijk heb je hier en daar Indiërs die echt high-end kennis hebben. Maar dat is niet de massa. Die zijn vooral, zoals we dat noemden, het middelmanagement personeel qua IT-kennis. Dus dat is niet zo'n groot issue. Over het stelen van technische intellectueel eigendom. Wat wel echt een groot issue zijn, zijn de handelstarieven. Ik kan er misschien even op ingaan. Nou, Trump heeft aangegeven dat hij de hoge Indiase handelsbarrières hekelt. En dat brengt hij vaker een voorbeeld aan van 150%. Nou, die 150% heeft te maken met één product. Dus hij gebruikt heel de tijd dat ene product. Om aan te geven, India heeft hele hoge importtarieven van 150%, 80%, 70%. Klopt, maar dat zijn echt enkele producten. Ik heb even de cijfers ook hier weer erbij gehaald. Blijkt dus dat...
Laat ons nou niet langer in spanning zitten. Welk ene product is van die 150%?
Had met landbouw te maken. Dus bij India is het bekend dat ze hun landbouw, en dat is eigenlijk elk land in de wereld, landbouwindustrie goed willen beschermen, hun boeren goed willen beschermen. De Amerikanen doen het overigens zelf ook.
Is het voor alle landbouwgoederen?
Nee, het waren specifieke landbouwproducten. Sorry, ik weet niet precies welke.
Okay.
Maar het is bekend dat India echt de landbouwindustrie...
Moet ik dan denken aan rijst? Zou dat logisch klinken? Omdat het zo'n belangrijk bestandsdeel...
Het waren iets van halffabrikaten in de landbouw.
Okay.
Bepaalde landbouwchemicaliën uit mijn hoofd. De precieze chemicaliën weet ik niet. Maar 75 tot 80% van de Amerikaanse export naar India, die vallen vaak onder handelstarieven van 5% of minder. Dus dat valt echt reuze mee. Dus daarom denken ze in India dat het niet, dat de nieuwe mogelijke handelsdeal niet belemmerd zal worden door handelstarieven. En ik denk dat in India wordt gekeken van de overgrote meerderheid van die handelsbarrières, die vallen toch onder die 5% regeling. Ik denk dat ze wel bereid zijn om die te laten varen. En dat ze bij zo'n nieuwe handelsovereenkomst wel voor, bij bepaalde sectoren zullen zeggen, die willen we wel echt beschermen. Zoals jullie dat ook doen. Want Trump heeft aangegeven, wij zijn reciprocal. Dat heeft hij ook gisteren aangegeven.
Wederkerig in het Nederlands.
Wederkerig ten opzichte van de EU. Dus hij zegt, what you charge, we will charge. Dus wat jullie doen, doen wij. Nou, dat kan je ook omgekeerd ook zeggen. Wat jullie doen, gaan wij ook doen. Dus wij zijn bereid in al deze sectoren geen handelstarieven in te voeren. En jullie willen jullie boeren beschermen, bepaalde sectoren beschermen. Nou, wij doen precies hetzelfde. En ik denk dat ze zo het spel zullen spelen.
Dus even samenvattend. Uh-huh. Jij denkt dat het op intellectueel eigendom ten aanzien van de farmaceutische industrie, dat ze er wel uit gaan komen. Hoewel het een heet hangijzer zal blijven, maar het zal een bredere deel niet in de weg staan. Ja. Ten tweede verwacht jij dat ze er met die handelstarieven ook gaan uitkomen, omdat die al relatief laag zijn voor de meeste goederen. Hoewel Trump de hele tijd één specifiek iets eruit haalt, die 150%. En dat absoluut niet illustratief is voor de gehele handel. En dan nog een derde ding. En dat hebben wij besproken in aanloop naar deze podcast toe, op de voorbereiding. Zei jij namelijk dat Amerika, en met name de architect van Project 2025, niet alleen handelstarieven mee wil nemen in handelsovereenkomsten, maar ook de BTW die in andere landen gegeven wordt en allerlei andere bureaucratische regels.
Klopt.
Dit zou natuurlijk wel een potentiële staande weg kunnen zijn.
Precies, maar ja, dat is niet alleen staande weg in de Amerika-India-relatie, maar eigenlijk in Amerika en de rest van de wereldrelatie. Want dus overigens niet, of nu nog niet, officieel Amerikaans beleid, maar ja, de kans is groot dat Trump veel beïnvloed wordt.
Project 2025 lijkt meer op een handleiding dan op een fictief boek.
Precies, ja. Dus de kans is groot dat Trump eerder beïnvloed wordt door deze mensen die Project 2025 hebben gemaakt.
Voor de duidelijkheid trouwens, Project 2025 is een heel erg conservatief beleidsplan. Dat is samengesteld door de Heritage Foundation. Ja. En dat is een exponent van al decennia lang lopende conservatieve trends. En die zien nu eigenlijk hun window of opportunity schoon om daar volledig gebruik van te maken.
Precies, ja.
Dus even dieper erop ingaan. Dit wordt niet alleen een probleem voor India, maar voor alle landen in de wereld. Dus daarvoor zie jij niet een grote staande weg voor die relatie tussen
de VS en India. We zullen zien hoe het in de komende weken zal gaan. In ieder geval, het idee is voor de luisteraars. Ze hebben aangegeven, je moet niet alleen kijken naar handelstarieven, dus bijvoorbeeld die percentages. Maar ze gaan best wel ver. Ze zeggen, je moet ook kijken naar subsidies die in die landen worden gegeven. Mogelijke bureaucratische regels, belastingen, dus zelfs BTW, de value added, dat is de BTW-belastingen. Dus alles wat een Amerikaans bedrijf kwijt is aan kosten, zelfs aan lokale BTW-kosten, het voldoen aan lokale regelgeving, subsidies die aan concurrenten worden gegeven, dat alles moet ook worden gezien als handelsbarrières. En die moeten ook worden berekend. Dus wat die personen eigenlijk willen, is ongelimiteerde toegang tot markten voor Amerikaanse bedrijven. Nou, dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee, ik heb het idee dat Amerika ook wel hard op weg is zijn eigen economie te overschatten. Mm-hmm. En wellicht ook geweld aan te doen. Want ze hebben tot nu toe ruzie gemaakt met Mexico, Canada, de Europese Unie en het VK. Nou, met VK loopt het wel ietsje beter, maar dan heb je het al over een gezamenlijke economie van rond de 25.000 miljard.
Precies.
Dat is een kwart van de wereldeconomie. Dan nog een derde punt, en daar kunnen we misschien wat sneller doorheen gaan, namelijk visum en AI. Mm-hmm. Ook daar zijn afspraken over gemaakt. Kun je kort aangeven wat daar de afspraken zijn?
Ja, de afspraken. Nou, vaste afspraken, dus in de laatste meeting tussen Trump en Modi en tussen Modi en Musk, zijn geen harde afspraken gemaakt. Het was eerder om elkaar te leren kennen en de abstracte regels vast te stellen van hoe gaan we voortaan met elkaar om. Nou, Modi wil graag dat Indiase kennismigranten nog steeds naar Amerika kunnen gaan onder de H-1B visa. Dat is nog steeds een heet hangijzer onder de MAGA-republikeinen. Die vinden dat dat gewoon niet het geval moet zijn. Dat die Indiërs gewoon in India moeten blijven.
Hij heeft het in een eerdere podcast over gehad. Daar ging die ruzie om, onder meer tussen Steve Bannon en Elon Musk.
Ja, en India wil graag dat die behouden blijft. En we weten dat Musk zelf ook een H-1B visum migrant is. En dat hij zelf een enorm voorstander is van deze visum. Omdat hij zelf en zijn bedrijven maken enorm veel gebruik van deze visumprogramma.
Ja, alle high-tech bedrijven maken hier gebruik van en zijn ook afhankelijk van de Indiase kennismigranten.
Precies, en daarom heeft Modi ook met Musk hierover gesproken en ook over überhaupt algemene ontwikkeling op het gebied van AI. En Modi is, bang wil ik niet zeggen, maar die wil graag dat deze visum in stand wordt gehouden. En ze gaan dus daarom ook zo ver dat ze vrijwillig en eigenlijk alle medewerking verlenen in het terugnemen van illegale Indiase migranten. Sterker nog, ze hebben nu al 18.000 mensen op de lijst staan, dus Indiërs, die teruggestuurd worden naar India. En je ziet dat India dit als een tactiek gebruikt van, we werken volledig mee om alle illegale Indiërs terug te nemen. Modi heeft tijdens een persconferentie ook gezegd, terwijl Trump erbij stond, ze hebben geen enkel recht om in Amerika te zijn, we begrijpen jullie volledig. En tegelijkertijd hebben ze ook de importtarieven op Amerikaanse producten, met name op motoren, verlaagd van 50% naar 30%. Dus er zijn allemaal manieren om te proberen, ja, om eigenlijk Trump proberen te paaien. En we zullen in de komende maanden zien of het zal werken.
Dus het is een meer transactionele benadering vanuit India, namelijk alle illegale migranten terugnemen vanuit India, vanuit Amerika, maar Indiaanse migranten, om uiteindelijk Trump zover te krijgen dat hij dat visum, dat zo belangrijk is voor Indiaanse kennismigranten, in stand te houden.
Ja.
En zelfs een verlaging op motorvoertuigen is, of een tariefverlaging op motorvoertuigen is daarbij alvast cadeau gedaan.
Klopt.
Aan India, aan Amerika. Ik heb één vraag. Ik vind het tot nu toe best wel transactioneel aandoen.
Ja.
Terwijl ik juist het idee had dat de India-Amerika-relatie steeds minder transactioneel zou worden. En wat betekent transactioneel voor de luisteraar? Dat altijd voor wat, hoort wat. Zou je daar meer over kunnen vertellen? En dan wil ik nadien de stap gaan zetten naar de gevolgen voor de relatie met Europa. Van deze toenadering tussen de VS en India.
Ja,
dus eerst dat transactionele.
Dat transactionele. Dus gaat het puur wat voor wat, hoort wat? Of ga je eigenlijk met elkaar om op basis van gezamenlijke idealen?
Ja.
Ik moet even over nadenken. Ja, je zou kunnen zeggen dat het heel erg transactioneel aanvoelt. En ik denk ook dat het steeds meer transactioneler zal worden. En Trump wil ook gewoon transactionele relaties met de wereld, ook met de EU.
Maar dit staat toch eigenlijk een diepere samenwerking in de weg? Transactionele benadering, althans dat is mijn overtuiging, komt altijd met een prijs. Hoe kijk jij hiernaar?
Vind ik ook. Alleen, ik weet niet of de Indiërs of de Indiaanse geopolitici het ook zo zien. Maar volgens hen is er altijd sprake geweest van een transactionele relatie met het Westen, tot nu. En met het Westen bedoel ik zowel de Europese landen als Amerika. Want ik keek ook naar de conferentie, naar de veiligheidsconferentie, waarbij Jay Shankar een gesprek had, dus ook een independence discussie meedeed. En
minister van Buitenlandse Zaken van India.
Precies, minister van Buitenlandse Zaken. En ook gisteren deed hij mee aan een andere panel discussie ergens anders. En daar gaf hij aan van ja, is er wel echt sprake van, ik herinterpreteer zijn woorden, van een transformationele relatie, is niet altijd transactioneel geweest. Want altijd, wanneer het aan toe deed, ging Westerse landen niet een democratie in nood helpen en kozen ze vaak voor een niet-democratisch partner. Ook in Afrikaanse voorbeelden kaart hij aan van hij kan zelfs recente voorbeelden opnoemen dat niet-democratische actoren werden ondersteund ten koste van democratische actoren. En dat nog steeds in India, zoals hij dat zegt, ga even zijn woorden samenvatten. Hij zegt, elke democratie heeft mainstream partijen en outliers, zeg maar de extreem links, extreem rechtse partijen. Dat is in elke democratie zo. In India is dat ook het geval. In India zien we echter, volgens hem, dat Europese landen en Amerikaanse landen, dat hun diplomaten actief contact onderhouden met deze outliers. En hier en daar zelfs ondersteunen. En toen gaf hij als antwoord, als een Indiase ambassadeur maar een fractie van dat zou doen in jullie landen, dan zou de hele hel losbarsten. En dat het idee van democratie en gelijke normen en waarden, dat het niet op een gelijkwaardige manier wordt toegepast. En dat speelt dus nog steeds in India. Van ja, is het wel ooit transformationeel geweest? Is het niet altijd transactioneel geweest?
Ik vind dit heel interessant om te horen. En ik ben het met hem eens. Het is heel lang heel erg transactioneel geweest.
Ja.
En ik denk dat Trump dat heel erg versterkt. Maar is het ook niet aan India zelf om initiatief te nemen om uit te groeien naar meer transformationele relatie met het Westen of bepaalde Westerse actoren? We benadrukken natuurlijk vaak, het Westen is geen unitaire actor.
Ja.
Dat vonden we al jarenlang. Maar de afgelopen maanden vinden we dat nog een beetje meer.
Klopt.
Door al Trumps wanstaltige daden. Dus geef daar eens antwoord op. Moet India dan zelf niet meer het initiatief nemen om die transactionele relatie te laten uitgroeien tot een bredere, wellicht wel transformationele relatie? Dat het om meer gaat van, ik geef jou wat en jij geeft mij wat terug.
Ik denk, ja, dat klopt. Maar ik denk dat, of in India's op zich zij dat ook doen. Maar ze vinden, dat kan alleen werken als het beide kanten opwerkt. Met andere woorden, de diplomatieke missies in India en in misschien de rest van de Global South, want hij sprak eigenlijk namens ook de Global South, doet die steeds vaker, moeten stoppen met het ondersteunen van outliers, op gelijkwaardige manier behandelen. En ook op gelijkwaardige manier bepaalde principes uitspreken. Dus als je één land
was
aanspreekt,
dat misschien ook een indirecte kritiek op India? Op Amerika, sorry. Omdat Elon Musk en Vance zo ongelooflijk veel sympathie hebben openlijk naar AfD toe in Duitsland?
Dat weet ik niet. Misschien wel.
Maar je zou het zo kunnen interpreteren. Wellicht is het zo niet bedoeld. Sterker nog, waarschijnlijk is het zo niet bedoeld door Jay Shankar.
Uh-huh.
Maar dit is wel uiteindelijk de les die je eruit zou kunnen trekken. Hij vindt dit dus eigenlijk onacceptabel.
Ja, hij vindt vanuit Indisch perspectief, vindt dit sowieso onacceptabel dat buitenlandse machten in binnenlandse aangelegenheden gaan mengen. En vooral als het met outliers gaat en los nog echt aan het financieel ondersteunen. Dat is ook gebeurd in India en in de rest van de Global South. Dat ten eerste en ten tweede het hele idee van dat je gaat bemoeien in interne aangelegenheden, dat past ook niet. Dus India wil inderdaad graag ook de kar spannen in het vormen van een nieuw transformationeel leiderschap, ook met de Global South samen. Maar dan moet het wel echt beide kanten opgaan. Dus stoppen met binnenlandse inmenging, stoppen met het ondersteunen, als ze überhaupt contact hebben met outliers in landen. En op dezelfde manier waarde prediken. Dus als land A iets verkeerds doet en land B doet iets verkeerds, dan moet je beide landen aanspreken. Niet alleen land A en land B niet, omdat je goede relaties hebt met land B.
Helder.
En dat is wat ze steekt.
Helder. Twee lessen hieruit. In de ogen van Jaishankar is altijd sprake geweest van een transactionele relatie. En daarnaast heeft het Westen zich altijd, of heel vaak niet zo netjes opgesteld, wellicht zelfs hypocriet. En het tweede is, de relatie tussen Amerika en India is steeds transactioneler geworden door Trump en zal steeds transactioneler gaan worden in de komende jaren, is jouw voorspelling tot nu toe. Nou, wellicht worden dan op basis van die transactionele benadering wel wat hechter tussen India en de VS, onder meer vanwege potentiële JSF-verkopen. Wat betekent dit voor de Europa-India-relatie? Want Amerika en Europa lijken verder van elkaar verwijderd dan ooit. De Atlantische Oceaan lijkt te zijn gegroeid. Wat is jouw voorspelling hierbij?
Ik denk dat de Europese Unie-India-relatie kan groeien op voorwaarde als zo'n relatie wordt geleid door Frankrijk. Want in diezelfde week was Modi ook naar Parijs gegaan vanwege het AI Action Summit, maar ze hebben ook onderling met elkaar gesproken over de bilaterale relaties. En Frankrijk, de Franse, daar moeten we echt een andere podcast over doen. De Franse-Indiaanse relatie is echt iets aparts. Ik wil daar ook een update over schrijven. Het is bijna een perfecte geopolitieke partnerschap. Ja, perfect bestaat niet, maar een bijna perfecte partnerschap. Vorig jaar hebben Modi en Macron elkaar 6 keer ontmoet. Ik weet niet of ze het record dit jaar willen verbreken. De start is daar, maar onder Frankrijk en India is er een hele goede, echt diepe vertrouwen naar elkaar toe. Dus als zo'n relatie, EU-India-relatie, geleid wordt door een Frankrijk, denk ik dat het echt wel nieuwe wegen kan inslaan.
Oké, helder. Ja. Rajiv, we hebben het vandaag gehad over de relatie tussen India en Amerika. En over de vermeende bromance tussen Modi en Trump. Uh-huh. Hoewel jij het daar zelf niet mee eens bent. We hebben het gehad over de toenadering op 3 thema's. Defensie, handelstarief en intellectueel eigendom. En dan de derde, visa en AI. Met name AI-bedrijven maken er in Amerika namelijk gebruik van. Van de kennismigrantenvisa. Sterker nog, het was het doorn in het oog van de Bannonisten ten opzichte van de in de MAGA-coalitie. We hebben het ook kort gehad over de gevolgen voor de EU-India-relatie. Nou, dan resteert voor mij nog te zeggen, want ik herinner me dat nu je update zei, om onze luisteraars te verwijzen naar onze website. En die heet www.geopolitieknu.nl. Dus nogmaals, geopolitieknu.nl, niet geopolitiek.nu,
al word je ook
geopolitieknu.nl, waarin je maandelijks updates kunt lezen van onze analisten, dus onder meer Remco Breukers over Korea, zowel Noord als Zuid, van Casper Witz over Japan, China en Taiwan, van Rajiv natuurlijk over India, en dan bedoelen we daarmee ook Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka, van mij over Europa en zo nog talloze andere updates. En we hebben inmiddels Geopolitiek Nu ook omgevormd in Haags met SCH Instituut Geopolitiek Nu. Neem een kijkje op onze website. Mocht je eens een lezing, workshop of iets anders van ons willen hebben, neem vooral even contact op. En we hebben dat al lang niet meer gevraagd, maar mocht u onze afleveringen heel erg waarderen, laat dan vooral even een reactie over en wellicht zelfs een 5-sterren beoordeling. Beste luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren en wij hopen dat u weer afscheid heeft kunnen nemen van uw ongeïnformeerde zelf.